Goedemorgen. Ik wil u even meenemen naar vroeger. Ik zat hier vroeger op de lagere school en ik kon niet zo goed lezen. Daar heb ik wel eens een keer verteld. En dat we dan samen met Henk van Oosten werden we dan vaak op de gang gezet omdat we gewoon af en toe gewoon vervelend waren. Maar uiteindelijk ben ik toch op de MAVO beland in Veendam. En het is een aantal maanden geleden dat mijn kleindochter, die komt naar mij toe en zegt, opa, ik moet een spreekbeurt doen. Zou jij me wel willen helpen? Want ik ben daar niet zo heel goed in. En toen gingen bij mij alle lampen gingen aan, want ik denk van, oh, dat is best lastig. Ik zal u vertellen, ik zat op de MAVO en ik zat in de eerste klas. En we kregen de opdracht, we moesten een spreekbeurt doen. U moet weten, ik was in die tijd niet zo welbespraakt als nu. Dus ik heb een spreekbeurt voorbereid. Ik kan me niet herinneren over welk onderwerp het is geweest. Wat ik me wel kan herinneren, dat ik dus voor de klas stond. En ik had een papiertje. En zo nerveus was ik. En na ongeveer een minuut, kan misschien iets langer zijn geweest, zegt meester Busman tegen mij, onze Nederlandse leraar, ga jij maar weer zitten jongens, het wordt toch niks. Dus ik ben gaan zitten. En ik denk dat we dat allemaal vast wel eens kennen. Dat we enorm nerveus en zenuwachtig zijn. En dat we op bijzondere wijze tegen mensen op kunnen kijken. Ikzelf kan van een ander, die alles veel beter kan, die alles veel gestructureerder kan ik enorm tegenop zien. Vanmorgen wil ik met u nadenken over Marcus. Over de schrijver Marcus. Dus we hebben het vanmorgen over een persoon. Marcus is een van de vier evangelisten. We kennen ze wel toch? Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. En de eerste drie Bijbelboeken in het Nieuwe Testament, die lijken eigenlijk best heel veel op elkaar. Marcus, met maar 16 hoofdstukken, is toch wel een heel bijzonder boek. Veel mensen, en ik was daar één van, die denken dat een evangelie een soort van autobiografie is van het leven van Jezus. Maar dat is ook zo. Maar ik denk dat een evangelie ons ook iets wil zeggen. Ze hebben alle vier een hele duidelijke eigen boodschap. Dat betekent dat Matthäus een heel andere boodschap heeft als Marcus. En Marcus weer een heel andere boodschap dan Johannes. Ze vertellen allemaal over Jezus. Maar een ieder op zijn eigen wijze. En Marcus is net als de andere boeken een uniek boek. Leg Marcus naast Matthäus. Matthäus heeft 28 hoofdstukken nodig om zijn verhaal te doen. Marcus heeft er maar 16 nodig. In Marcus staat dat Jezus veel onderwijs gaf. Maar hij geeft niet weer waar dat onderwijs dan over gaat. Matthäus gaat veel meer de diepte in dan Marcus. Een voorbeeld is dat Matthäus de bergreden beschrijft. Nou, u mag in Marcus de bergreden gaan zoeken. Die gaat u niet vinden. Wat verder opvalt is dat Marcus heel veel spreekt over bevrijding en het verschil tussen licht en duisternis. En dat is in Matthäus weer veel minder. En wat mij opvalt, en wat u ook opvalt als u het gaat lezen, dat Marcus het heel veel heeft over de discipelen. En als we op die manier Marcus gaan lezen, dan gaan ons iets opvallen. Marcus focust zich op de discipelen. Op de discipelen van Jezus. En we moeten dan constateren dat de discipelen er niet altijd goed mee wegkomen. Ik probeer dat duidelijk te maken aan de hand van een stukje achteruit het Bijbelboek Marcus. En als je dat leest, dan schrik je daar best wel van. Lees dit eens en laat het dus doordringen. Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan. Want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden. Heb je het over de discipelen, hè? Tegen niemand iets zeiden. En dan slaan we eens een klein stukje over. En dan gaan we naar Marcus 16, vers 14 en 15. Hij doet het niet. Ja, nu wel. 14, 15. Ten slotte verscheen hij aan de elf, terwijl ze aan het eten waren. Dat is dus na de opstanding van Jezus, verschijnt Jezus aan de elf. En hij verweet hun ongeloof en halsstarrigheid, omdat ze geen geloof hadden geschonken aan datgene die hem hadden gezien nadat hij uit de dood was opgewekt. En hij zei tegen hen: trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Grotere tegenspraak in één Bijbeltekst heb ik nog niet gezien. Ik weet niet hoe u daar tegenaan kijkt, maar ik vroeg mij af, klopt dit wel? Hoe is het mogelijk dat Jezus deze mega-opdracht geeft aan, nou vergeef het mij maar, een stelletje angsthazen. Discipelen die gewoon bang waren. Menselijk gezien zeg ik, dit kan ook goed komen. Jezus verwijt ze hun ongeloof, hij verwijt ze hun angst. En eerder in een Bijbelboek verwijt hij al hun dat ze een hart vol schrik hebben. En eigenlijk komt Marcus in het hele Bijbelboek daar wel op terug. Als Matthäus de storm op het meer beschrijft, dan lezen we: Jezus spreekt de storm bestraffend toe. En de mensen die daarbij waren, zijn onder de indruk. Nou, daar komt Marcus. Marcus zegt het anders. Hij zegt: nadat de storm was gaan liggen door een machtswoord van Jezus, en dan zegt Marcus, en de discipelen waren zeer bevreesd. Dus Marcus die wrijft het er nog even extra in. Als Marcus het heeft over de wonderbaarlijke spijziging, dan heeft hij het niet over één wonderbaarlijke spijziging, nee, dan heeft hij het over twee. De eerste in hoofdstuk 6. Daar gaat het over 5 broden en 2 vissen voor 5000 man. 2 hoofdstukken verder zijn er 4000 mensen en dan gaat het over 7 broden en een paar vissen. En wat gebeurt er dan? De discipelen hebben 2 keer een wonderbaarlijke spijziging gezien van 5000 man en van 4000 man. En dan gaan ze met z'n 13 in de boot. En dan komen ze tot de conclusie dat ze maar 1 brood bij zich hebben. En Jezus zit in die boot, dan hebben ze 1 brood bij zich en is compleet in paniek. We hebben maar 1 brood, Heer. Maar we zijn met ons 13. Hebben ze net dus 2 wonderbaarlijke spijzigingen gezien. Zo schrijft Marcus het. Ook Petrus. Die komt in veel hoofdstukken. Is hij best de held, hè? Maar bij Marcus komt hij daar niet mee weg. Want op een gegeven moment heeft Petrus een geweldige belijdenis over Jezus. En Jezus zegt hoe geweldig hij ook Petrus vindt. En dat hij van Petrus een fantastische dienaar zal gaan maken. Maar Marcus zegt er even anders. Die zegt, hij heeft het wel over de belijdenis die Petrus uitspreekt naar Jezus. Maar meteen benoemt hij de blunder die Petrus begaat door Jezus bestraffend toe te spreken. Dat staat in Marcus. De discipelen komen niet goed weg. En Petrus dus ook niet. Ik vroeg me af waarom dat Marcus daar een heel Bijbelboek aan wijdt. Dat hij steeds de discipelen een beetje in een negatief daglicht drukt. Ik bedacht mij ook dat dat Bijbelboek, dat gaat langs alle gemeentes. Dat komt ook hier, maar ook in die tijd gingen naar diverse gemeentes die ze gesticht hadden. En dan denk ik, er wordt gesproken over een prachtig verslag van Jezus. En er wordt gesproken over een blunderend verslag van de discipelen. En dan te bedenken dat diezelfde discipelen de stichters zijn van de gemeentes. En dan is de vraag, Marcus, waarom doe je dat? En in de eerste plaats, toen Marcus en Petrus in Rome waren, hebben ze elkaar goed leren kennen. Dus Marcus en Petrus, die kennen elkaar. Bijbelonderzoekers hebben vastgesteld dat als Petrus spreekt over datgene wat hij met Jezus had meegemaakt, dan maakte Marcus daar aantekeningen van. En op basis van die aantekeningen is het boek Marcus ontstaan. Marcus zegt bijvoorbeeld helemaal niets over kerst. Maar Petrus was daar ook niet bij. Marcus heeft Jezus meegemaakt, maar Marcus heeft de discipelen meegemaakt, maar Marcus heeft ook de blunderende Petrus meegemaakt. En de tweede reden waarom dat Marcus hierover spreekt, heeft alles te maken met Marcus zelf. Als we de Bijbel gaan bestuderen, dan komen we erachter dat er maar heel weinig info is over Marcus. Ik mag zeggen Johannes Marcus, want dat is dezelfde. Een kleine beetje info geeft ons inzicht in het leven van Marcus. En als je dat dan gaat overdenken, dan word je langzaam duidelijk waarom dat Marcus zijn evangelie zo heeft geschreven zoals hij hem heeft geschreven. Ik wil jullie meenemen in het verhaal van Johannes Marcus. Waar komen we Johannes Marcus voor het eerst tegen in de Bijbel? Dat is in Handelingen 12 vers 24. Druk jij hem door? Ja. Het woord van God verspreidde zich en vond steeds meer gehoor. Barnabas en Saulus keerden terug uit Jeruzalem na hun gift overhandigd te hebben. Ze namen Johannes Marcus met zich mee. Dat was dus de derde man. En op zichzelf is dat geen vreemd verhaal, want Johannes Marcus en Barnabas, dat waren volle neven van elkaar, dus die kenden elkaar heel goed. En dan gaan we verder in hoofdstuk 13, en daar zijn ze als gemeente bij elkaar. Ze zijn dus teruggekomen, en ze zijn dus gemeente bij elkaar, en ze zijn aan het bidden en aan het vasten. En dan gebeurt er dit. De Heilige Geest zei tegen hen, stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld. Nadat ze gevast en gebeden hadden, legden ze hun handen op en lieten hen vertrekken. En dan reizen ze met z'n drieën naar Cyprus, uitgezonden door de Heilige Geest. En wie mocht mee? Johannes Marcus mocht op deze eerste zendingsreis mee. En ik kan me even voorstellen dat Johannes Marcus enorm opkeek tegen Saulus en Barnabas. En hij mocht mee. Wellicht heeft hij gevoeld of gedacht dat ik dit mag meemaken. Misschien heeft hij wel gedacht, ik ga mee, want Jezus is misschien wel iets, of God is misschien wel iets met mij van plan. Hij mocht mee op dat avontuur, op die eerste zendingsreis. En dat begint allemaal op Cyprus. Op Cyprus gebeurde van alles. Ze trokken over het hele eiland en dan komen ze een Joodse magier tegen met de naam Bar Jezus. En deze Bar Jezus behoorde tot het gevolg van een proconsul. En een proconsul was een vooraanstaand man. En deze proconsul laat Barnabas en Saulus bij zich komen en die wil meer horen over God, over het woord van God. Maar Bar Jezus, de magier, probeert het de proconsul van het geloof af te houden. En dan gebeurt er dit. En dat staat, daarop keek Saulus, die bekend stond als Paulus, maar dat verhaal kennen we toch, Saulus, Paulus. hem strak aan en vervuld van de Heilige Geest, zei hij, u bent een bedrieger, een gewetenloze oplichter, een kind van de duivel en een vijand van elke vorm van gerechtigheid. Hoe durft u de rechte wegen van de Heer te veranderen in kronkelparen? En dan de volgende dia. Let op, de hand van de Heer zal u treffen. U zult blind zijn en voorlopig geen zonlicht meer zien. Onmiddellijk werd alles donker om hem heen, zodat hij tastend zijn weg moest zoeken en anderen moest vragen of ze hem willen leiden. De volgende dia. Toen de proconsul dit zag, aanvaarde hij het geloof, diep onder de indruk als hij was van wat hij over de Heer had geleerd. Een hele bijzondere gebeurtenis. Eigenlijk een beetje een omgekeerde genezingsdienst. Waar Jezus wordt gestraft. En Johannes Marcus die maakt dat allemaal mee. En ik kan me voorstellen als je als jongeling dat meemaakt, dat er een strijd is in een geestelijke wereld. Dat je denkt van, wat heb ik nou aan mijn fiets hangen? Wellicht was hij angstig. En Paulus die heel boos wordt. En Marcus weet eigenlijk niet waar hem overkomt. Kent u het verhaal van de duikplank? Nee, kent u niet. Goed, ga even vertellen. Veendam, vroeger. Als klein jongetje ging ik wel eens naar het zwembad in Veendam. Ik heb nooit zwemdiploma gehaald, maar ik ging naar het zwembad. Waarom? Daar waren altijd wel leuke meisjes. Ik was zover, ik durfde van de lage duikplank. Daar sprong ik af. Dat vond ik ook knap. Maar heel veel vriendjes van mij, die durfden van de hoge duikplank. Dus op een dag dacht ik van, ik moet ook maar van die hoge duikplank. Dus ik met lood in de schoenen naar boven. En ik stond boven aan die duikplank. En ik liep zo naar voren en ik keek naar beneden. Toen dacht ik, dit is wel heel diep. Maar ja, ik stond er en achter mij stond een rij. Die stond op mij te wachten. Ik denk, maar ik ga niet springen. Want dat wordt me dood. Dus ik terug. Nou, ik weet niet of ik u mee kan nemen in dat gevoel. Dan moet je terug. En dan moet je langs al die mensen die op die trap staan en die al op de hoge duikplank staan. Ik durf niet. Ik ga terug. Als ik erover nadenk, dan zie ik mezelf nog lopen. Als ik erover nadenk, dan zie ik mezelf nog kleiner worden. Ik ben ook maanden niet meer in dat zwembad geweest. En ik denk dat hetzelfde gebeurt met Johannes Marcus. Barnabas en Paulus schepen in en gaan naar Pamfylië. Johannes Marcus keert terug naar Jeruzalem. Ik denk dat Johannes Marcus op zijn duikplank stond. En dacht, ik trek dit niet meer. Wat hier gebeurt in de geestelijke wereld om mij heen, ik trek dat niet. Ik ga terug naar ons man. En hij gaat terug naar Jeruzalem. Hij durfde niet meer. En er staat niet omschreven hoe Paulus en hoe Barnabas, wat ze daarvan vonden. Maar zij gingen door met hun eerste zendingsreis. Een paar hoofdstukken verder, in hoofdstuk 15, in vers 36, wordt de tweede zendingsreis aangekondigd. En dat wil ik even met u lezen. Dat is de volgende dia. Niet lang daarna zei Paulus tegen Barnabas, laten we teruggaan naar alle steden waar we het woord van de Heer hebben verkondigd. Om te zien hoe het daar met de leerlingen gaat. Barnabas wilde ook Johannes Marcus meenemen. Maar Paulus voelde daar niets voor, omdat hij hen in Pamfylië in de steek had gelaten en niet langer had deelgenomen aan hun zendingswerk. Een prachtig plan. Ze wilden terug naar alle plaatsen waar ze gemeentes hadden gesticht om te zien hoe het met de broeders was en hoe het met de zusters was. En Barnabas vond dat een prachtig plan. En hij zegt tegen Paulus, zullen we dan Johannes Marcus ook meenemen? Maar Paulus was het daar niet mee eens. En hij is het daar zo niet mee eens, dat we, en dat lezen we in vers 39. Een en ander leidde tot grote oneenigheid, zodat ze uit elkaar gingen en Barnabas samen met Marcus naar Cyprus vertrok. Hier hebben we hem. Een en ander leidde tot grote oneenigheid, zodat ze uit elkaar gingen en Barnabas samen met Marcus naar Cyprus vertrok. De tweede zendingsreis neemt Paulus Silas mee. En wat interessant is, wat ik tenminste interessant vind, waarom neemt Barnabas Johannes Marcus mee naar Cyprus? Ze keren nota bene terug naar Cyprus. Terug naar de plek waar het voor Johannes Marcus mis is gegaan. Johannes Marcus wordt aan de hand van Barnabas meegenomen naar Cyprus. En dan vraag ik mij af, wat deden ze daar? Barnabas had overal heen kunnen gaan, maar ze kiezen voor Cyprus. Ze gaan terug naar de plek waar Johannes Marcus faalde door angst. Terug naar het begin. En kennelijk is dat heel goed voor Johannes Marcus geweest. Je kunt je zelfs afvragen, Marcus, wat is er met jou gebeurd? Nou, we hebben nog een klein stukje informatie die werkelijk een wereld van verschil maakt. Want Paulus heeft een aantal brieven geschreven, dat weten we, Paulus heeft een aantal. Waaronder een aantal brieven aan Timotheus. En aan het einde van de tweede brief aan Timotheus, in hoofdstuk 4, spreekt Paulus het volgende. Als je komt, neem dan mijn mantel mee, die ik bij Carpus heb laten liggen, en ook de boeken. En dan komt hij, oh ja, wil je ook Marcus meenemen? Want, zegt hij erbij, hij is ongelooflijk nuttig. Dus kennelijk, en dat wordt niet beschreven, is het weer helemaal koek en ei tussen Paulus en Marcus. En dat niet alleen, Paulus merkt op dat Marcus in het koninkrijk van God heel nuttig is. Er is dus iets gebeurd met Marcus. Hij is veranderd. En ik ben ervan overtuigd dat Marcus zijn veranderproces begonnen is op Cyprus. We weten dat Marcus de eerste was die een evangelie heeft geschreven. En wat opvalt, waar gaat het in Marcus over? Over falend discipelschap. Daar weet Marcus namelijk alles van. Dat evangelie, dat heeft hij geschreven ter bemoediging voor ons. Helden die complete gemeentes hebben gesticht. Helden waarop we ja, misschien wel tegenop zien. Het waren de discipelen van God. Of de discipelen van Jezus. Je kunt er enorm tegenop kijken. Maar het zijn ook maar gewoon falende mensen. Zoals jij en ik. Mag ik vanmorgen aan u vragen? Waar is jullie falende Cyprus? We kennen allemaal wel een Cyprus in ons leven. Een Cyprus waar jij bijvoorbeeld je leven wilde geven aan Jezus. Waar jij volledig voor Jezus wilde gaan. Waar jij je dienstbaar wilde opstellen. Waar jij, toen je gedoopt bent, toen je tot bekering bent gekomen, gezegd hebt, ik ben beschikbaar. En toen je eraan begon en erover nadacht dat het je gewoon bij de handen afbreekt. Ach, ik doe het toch maar niet. Terug naar meester Busman. Die zegt tegen mij, ga maar zitten jongen, want jij kunt dat toch niet. Toen ik zo'n 35 jaar geleden voor het eerst mocht gaan spreken, toen dacht ik bij mezelf van, ik doe het maar niet, want ik kan dat toch niet. En op een gegeven moment gaat dat je in de weg staan. En het stond mij dusdanig in de weg dat ik gewoon niet durfde. Ik heb daar toen niet bewust over nagedacht. Maar ik ben wel gaan spreken. En elke keer als ik in Veendam kom en ik rij voor de MAVO langs, die school, dan denk ik bij mezelf, hier is voor mij de ellende begonnen. Door een opmerking van een leraar die tegen mij zei, je kunt het toch niet. Maar God had andere plannen. En God zei tegen mij, je kunt het wel. Ik ben teruggegaan naar mijn Cyprus, in Veendam. Ik heb niet gehuild. Maar ik heb wel nagedacht, waarom moest dit gebeuren? En wat ik u vanmorgen mee wil geven, je kunt twijfelen. Je kunt zeggen, wat kan ik doen in het grote koninkrijk van God? Want ik durf dit niet, ik kan dat niet, ik kan zus niet, ik kan zo niet. Maar als God er een bedoeling mee heeft, dat u iets gaat doen, zeg dan ja. En dan komt het goed. En dat vertrouwen, dat mogen we met elkaar hebben. Terug naar je Cyprus. Amen.